Lieve broeders en zusters van de Evangelische Gemeente in Ommen en misschien ook bij andere mensen die luisteren. We missen jullie en ik mis al jullie gezichten. En wij als oudsten hebben besloten om toch af en toe eens een preek online te gaan zetten op de site. En dat willen we doen om jullie te bemoedigen, om jullie aan te moedigen in het geloof. En ik mag vandaag de spits afbijten. En jullie weten, we leven in een bijzondere tijd. Dat doet de hele wereld, maar ook wij als gemeente. Ik zou jullie graag willen zien, maar jullie zien alleen nu mij. Maar wat zou ik graag deze preek die ik ga houden nu voor jullie allemaal hebben gehouden. Maar er is een onzichtbare vijand in de wereld gekomen en die zaait angst, ziekte en zelfs de dood. En door een virus lijkt ons hele leven lam gelegd. Alles wat mooi en belangrijk leek, kan opeens niet meer. We weten dat we als mensen kwetsbaar zijn. Maar we lijken nu nog steeds nog kwetsbaarder. En we weten één ding, we leven in een gevaarlijke wereld. En dit kan ons zo bezighouden dat we ons zicht op God gaan verliezen. En dat overkomt mij ook af en toe wel. Dan vliegt het je aan, dan vliegt het je naar de keel en dan weet je dat je één ding moet doen. En het kan zijn dat we gaan twijfelen aan Gods trouw en het kan ook zijn dat we gaan twijfelen aan zijn liefde en dat we zelfs de vrede die God ons geeft in ons hart gaan verliezen. En een paar maanden geleden heb ik deze preek al voorbereid, die ik vandaag wil gaan houden. En hij is eigenlijk bedoeld voor 5 april, voor een avondmaalsdienst. En deze preek gaat over psalm 91. En dat is een psalm om nooit te vergeten. En je ziet hem op dit moment telkens voorbij komen. Heel veel mensen halen deze psalm aan. En Tim Keller heeft er deze preek ook een keer gehouden, in ieder geval de rode lijn. En die rode lijn van hem komt ook in mijn preek. En de psalmist wil jou het volgende heel duidelijk maken. Hoe je tijdens moeilijkheden in je leven toch vrede in je hart kan hebben. Ondanks een hele gevaarlijke wereld waarin we leven. En op dit moment gaat er een pest rond in de wereld die we niet kunnen zien, maar er wel is. En psalm 91, en ik wil hem samen met jullie lezen. En misschien heb je hem ook al wel opgezocht. En daarboven staat Gods bescherming in gevaren. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij heeft opgevat, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Nou, ik wil tijdens deze preek meerdere teksten gaan lezen. Dus het is verstandig om je Bijbel erbij te houden. En Psalm 91, zoals je hem leest, bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. In het begin heb je de belofte. In het midden heb je de uitwerking van deze belofte. En bij de laatste versen ontdek je wat deze belofte werkelijk is. En hoe je die belofte dan ook kunt binnengaan. En belangrijk hierbij is om te weten dat als je de belofte van God niet begrijpt, het heel moeilijk is om die belofte binnen te gaan. En echt vrede in je hart te bewaren. En misschien ben je al heel rustig thuis. Misschien zit je ook wel in lockdown thuis of ben je nog heel druk. Maar ik wil je uitdagen om te blijven luisteren tot aan het einde van deze preek. En ik wil eerst beginnen met de belofte van God. En zoals je kunt lezen, het eerste deel is: bij God is een schuilplaats. Een schuilplaats. En je kunt naar hem toe gaan om te schuilen bij gevaar. God is ook een schaduw, een toevlucht en een burcht. In de vers 4 staat er uiteindelijk dat hij je zal beschermen met zijn veren of met zijn vlerken. Want onder zijn vleugels mag je wegvluchten. En daar vind je troost, hulp en bescherming. En beeld na beeld laat deze psalm zien dat God je zal beschermen. En wat een belofte staat erin. En altijd als ik Bijbelteksten lees, ben ik altijd op zoek naar wat is de mooiste zin. En de mooiste zin, of eigenlijk de mooiste 3 woorden voor mij zijn: onder zijn vleugels. Onder zijn vleugels. En dan moet ik denken aan de moedervogel. Een moedervogel die haar armen spreidt, of haar vleugels spreidt, om haar nest met jongen te beschermen. En ze beschermt haar jongen tegen de zon, tegen de regen en ook tegen roofdieren. En thuis heb ik heel veel vogels. En die gaan dus ook broeden, leggen eieren. En soms komt het voor dat de lucht veel te droog wordt. En dan gaan de eieren gaan uitdrogen. En ik moet dan als leider of baas van deze vogeltjes, moet ik hun nestjes nat sprayen. En dan kan je zeggen dat elke vogel die je nat sprayt, dat elke moedervogel zijn vleugels zal spreiden om haar nestje te beschermen. Op het moment dat de eerste druppels op haar vallen, elk vogeltje zal zijn vleugeltjes spreiden om haar nestje droog te houden. En dat is ook een voorbeeld van ons. Zo spreidt ook onze hemelse Vader zijn vleugels voor ons. Nou, in Gods woord staat op verschillende plekken dat je kunt schuilen onder de vleugels van de Almachtige God. En bijvoorbeeld in Rut 2 vers 12, daar zegt Boas tegen Rut, toen ze bij elkaar kwamen, dat zij toevlucht heeft gevonden onder de vleugels van de Heere, de God van Israël. En ook in vele psalmen staan allerlei voorbeelden dat God zijn vleugels wil spreiden en dat je daaronder mag komen. Bijvoorbeeld in Psalm 17 vers 8. Bewaar mij als uw oogappel. Verberg mij onder de schaduw van uw vleugels. Psalm 36 vers 8. Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Dan hebben we nog een in Psalm 57 vers 2. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. En Psalm 63 vers 8, daar zal ik dan deze psalm mee afsluiten. Maar daar staat ook een hele mooie: voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. En mijn vraag aan jou is op dit moment: kun jij nog steeds zingen? Buiten ervaar ik dat het lente is en de vogels in Nederland zingen nog steeds. Maar kunnen wij als kinderen van God ook nog steeds zingen? En wij als oudsten en als alle leiders in de gemeente, maar we zien er echt naar uit om samen weer te zingen in de gemeente. Nou, God is dus een moedervogel die haar jongen wil beschermen met zijn vleugels. En hij geeft hiermee aan, ik ben niet een God van ver af, ik ben een God van dichtbij. En dit is de belofte van Psalm 91. Maar wat betekent dit eigenlijk? Waar staat deze bescherming precies voor? En ik heb hier persoonlijk heel erg mee geworsteld, al een hele lange tijd. Want beschermt God altijd, kun je dat zeggen? En wat als het wel misgaat in mijn leven? Bijvoorbeeld wat als ik ziek word? Wat als er iets ergers met je gebeurt? In het middenstuk van Psalm 91 lees je dat je beschermd zult zijn tegen geweld, ziekte en verderf. En zelfs in vers 12 staat dat je je teen nog niet zult stoten aan een steen. Ik weet niet hoe het zit met jullie tenen, maar ik stoot nog regelmatig mijn tenen. En mijn kinderen al helemaal, misschien zelfs wel dagelijks. En toen ik met deze preek bezig was, kwam Marel binnenrennen en had ze met een mesje in haar vinger gesneden. En het leven doet soms gewoon zeer. Het leven is niet altijd gemakkelijk. Er zullen problemen zijn in jouw leven. Maar hier lijkt in de tekst te staan, als je op God vertrouwt, zal je niks ergs overkomen. Jouw leven is beschermd. Maar het omgekeerde zou je ook kunnen zeggen. Als je God niet vertrouwt, zullen deze dingen jou misschien wel overkomen. En wat is hierin waar? Of misschien nog anders gezegd, als erge dingen je overkomen, vertrouw je dus niet op God. En ik heb vaak een stemmetje in mijn hart, als er weer eens een storm optreedt in mijn leven, als er moeilijkheden zijn in mijn leven, dan denk ik, ik doe het waarschijnlijk niet goed genoeg. En er is misschien wel een zonde in mijn leven die ik moet belijden, die ik niet herken. Misschien vertrouw ik wel niet genoeg. Misschien geloof ik toch niet goed genoeg. En zou je deze psalm zo moeten lezen? En ik kan je zeggen, eigenlijk willen we dit heel graag. We zouden de psalm 91 op deze manier heel graag willen lezen. Dat het heel duidelijk is dat als ik de dingen goed doe, dat God mij zal zegenen. En als ik de dingen fout doe, dat ik toch ergens straf verdien heb. Dat is lekker duidelijk en dat geeft aan oorzaak en gevolg. En we zien dat ook elke dag om ons heen. Maar ik wil jullie vandaag meenemen in het Oude Testament en een paar verhalen die toch het anders aangeven en gelukkig maken. Bijvoorbeeld in het leven van Job. Werkelijk allerlei nare dingen overkomen Job. En God had eigenlijk een soort weddenschap afgesloten met de Satan om Job te testen. Of Jobs vertrouwen groot genoeg zou zijn, ook al zou de duivel hem alles afnemen. En mijn gebed is dat God niet zo'n weddenschap met de Satan afsluit over mij of over jou. De vrienden van Job komen langs en ze bekritiseren hem. Ze zeggen, je moet wel ergens een zonde in jouw leven hebben gedaan. Anders kunnen deze dingen jou niet overkomen. En zelf denken ze waarschijnlijk dat ze beter zijn als Job. Want in hun leven komt het niet voor. Maar Job blijft constant deze theorie ontkennen. En aan het eind van Jobs ellende verschijnt God in Jobs vrienden, die krijgen een verlangs. Want God zegt in Job 42 vers 7 tegen hun, mijn toorn is ontbrand tegen u, want u hebt niet juist over mij gesproken. En hoe spreken wij over God? Tegenover onze vrienden, misschien tegenover onze familie, onze buren, collega's. Hoe laten wij het vaderhart van God zien? Dus zoals de vrienden van Job Psalm 91 proberen uit te leggen, zo kan dat dus blijkbaar niet. En wie denk je dat er persoonlijk plezier heeft als je Psalm 91 wel op deze manier zou willen lezen? En hij komt in het begin van het verhaal van Job al voor en hij komt op verschillende strategische plekken in de geschiedenis voor. In de Bijbelse geschiedenis. Zoals in het paradijs bij de zondeval. En dat is Satan. En er is maar één plek in de Bijbel waar de duivel een vers citeert uit de Bijbel zelf. En dat is als hij Jezus wil verzoeken en de woestijn in de wildernis. En de duivel haalt Psalm 91, vers 11 en 12 aan, dat God bevel geeft om Jezus door engelen te bewaren, dat de engelen hem op handen zullen dragen en dat hij zelfs zijn goddelijke teen, zijn voet, niet zou stoten aan een steen. En als je deze psalm leest, weet je dat de duivel ook deze psalm kent. Maar hij vergeet iets. Hij vergeet de laatste versen aan Jezus te zeggen. Maar hij weet het drommels goed. En hij haalt deze psalm aan waarin God belooft dat Jezus beschermd zou zijn op al zijn wegen. Jezus zou zijn voet niet stoten. En de duivel zegt eigenlijk tegen jou: als God toestaat dat jij lijdt, dan is God dus niet trouw aan zijn woord. Dus God kun je niet vertrouwen. Dat is de leugen die hij in ons hart wil planten. En dat zei hij ook al in het paradijs tegen Adam en Eva. De duivel weet, als je Psalm 91 op deze manier gaat lezen, dat je als mens uiteindelijk teleurgesteld kunt raken in God. Je gaat je van hem afkeren. En dat kun je bij heel veel mensen zien. Je zult uiteindelijk dan niet ook de krachtige boodschap gaan zien die in deze psalm eigenlijk staat. En je kunt bang worden, bitter en zelfs boos op God. Dus Jezus bleef gehoorzaam in de woestijn. En wat doe jij? Satan wil dat jij psalm 91, een heel groot Gods woord, trouwens verkeerd leest en verkeerd begrijpt. Maar hoe kun je psalm 91 dan wel goed begrijpen? Waar doen we goed aan? Waar doen we goed aan tegenover God, tegenover de mensen om ons heen? Wat betekent het eigenlijk dat God ons beschermt? En misschien wel het mooiste voorbeeld in de Bijbel kun je vinden bij het verhaal van Jozef. Het verhaal van Jozef. Jacob had veel zonen. Maar eentje daarvan was zijn oogappel. Jacob maakt dezelfde fout als de opa en oma van Jozef en zijn broers. Hij verwendt Jozef boven de andere broers en dat deden de ouders van Jacob ook. En Jacob wordt door zijn vader op een positie gesteld die helemaal nog niet waardig is aan Jozef op dat moment. En er moet eerst nog heel veel gebeuren in het leven van Jozef. Jozef gaat een put in, Jozef wordt een slaaf, hij is niet langer een zoon. En hij gaat uiteindelijk ook nog de gevangenis in. En hij moet in zijn leven wachten, wachten en nog eens wachten. En van alles lijkt mis te gaan in het leven van Jozef. En God blijft stil. We weten nu dat al deze gebeurtenissen niet zomaar hebben plaatsgevonden. Dat als deze gebeurtenissen niet zouden plaatsvinden, dat hij nooit onderkoning in Israël of in Egypte was geworden. Dat hij nooit de relatie tussen hem en zijn broers zou hersteld hebben. Met zijn boze en bittere broers. Maar ook dat hij zelf niet veranderd zou zijn. En ook niet dat hij zijn familie zou redden van de hongerdood. Door al deze moeilijkheden veranderden Jozef en zijn broers. Want God had een plan. God heeft altijd een plan. En ik wil nu drie teksten uit de Bijbel aanhalen wat de reden of waarom er eigenlijk moeilijkheden in je leven zouden kunnen zijn. We gaan eerst naar Genesis 50 vers 20. Dat gaat ook over Jozef. En hier spreekt Jozef tot zijn broers als die bij hem zijn gekomen. En Jozef heeft bekendgemaakt dat hij hun broer is. Dat hij ook onderkoning is in Egypte. En hij zegt: jullie dachten kwaad te doen tegen mij, maar God draait het om in iets goeds. Een heel mooi vers, dat is Romeinen 8 vers 28, die kennen jullie vast heel goed. En er staat: en we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. In de King James vertaling staat: work together. Dat betekent samenwerken. En in de grondtekst, in het Grieks, staat synergeia. Ik spreek uit synergoia, maar dat betekent synergisme. Dus echt samenwerken. En God doet dus alle dingen samenwerken. Ook de slechte dingen die ons overkomen. En ik kan je zeggen, slechte dingen blijven nog altijd slechte dingen die je overkomen. En toch kan Jozef uiteindelijk tegen zijn broers zeggen, God laat alle dingen meewerken ten goede. En ik wil jullie zeggen, God heeft de oorlog, God heeft de ziekte, God heeft ook dit virus, maar ook het doodgaan van mensen niet geschapen. Het is niet zijn plan.